Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag allemaal en heel fijn dat u weer bij ons bent live bij Radio Signaal. En natuurlijk vinden wij ook dat dit allemaal moet blijven. Het is een fantastisch mooi breiwerk van Divers Amsterdam, het Radio Salto. Het moet blijven. Wat kunt u vandaag verwachten in onze uitzending? Allereerst een telefonisch gesprek met mevrouw Eva Meijer. Met haar praat ik over haar onlangs verschenen boek. Zij gebruikt erin haar eigen ervaringen met depressie als grondstof om het verschijnsel depressie in kaart te brengen. Daarbij onderzoekt ze hoe mensen met terugkerende depressies als scheve bomen doorgroeien en hoe niet hun hersenen, maar hun ziel verandert. Dus zij komt straks als eerste. Verder een gesprek met Josje Nap-Gie van Ombudsman Metropool. Met haar heb ik een gesprek naar aanleiding van de column van vandaag. Een Nederlander van Turkse komaf heeft met zijn vrouw een jaar in Turkije gewoond. En als ze naar Nederland teruggaan, blijkt het onmogelijk om een sociale huurwoning te vinden. Via een kennis kunnen ze een huurwoning in een kleinere gemeente onderhuren, op voorwaarde dat ze zich niet op dit adres inschrijven. Maar als hun dochtertje geboren wordt, ja, dan gaat er van alles mis. Hoe het verloop van deze kwestie is en oplossing daarvan, daarover praat ik straks met Josje van Ombudsman Metropool. Na 2:30 in de uitzending komen Ruben Niebehuis en Victor Bos. Zij zijn beide directeur van Tech Connect, dat is een organisatie die actieprogramma's ontwikkelt om groepen mensen die ondervertegenwoordigd zijn door hun afkomst goede high-tech opleidingen te geven. Ja, en dan allereerst maar even de muziek.
As smooth as they move, 'cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco,
put me up. Show you around while you sip your TG, but no Coca Loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade, and that's what you get when she shouts at Jumbo. Now I gotta go, yo Coco. Put me up.
Thank you.
dit is een enorme hit geweest in 1996 tijdens het Eurodance tijdperk. En deze groep komt uit het Duitse Bremen en is in 1991 opgericht door de producers Jens Neumann en Kai Matthiessen, het Coco Jumbo.
Agenda en mededelingen van donderdag 15 oktober 2020. Agenda. Muziekmatinee. Zondag 18 oktober om 15:15 middags speelt pianist-componist Hélène Verleur het theatrale concert George Sand en Frédéric Chopin over de dramatische liefdesrelatie tussen de rebelse Franse schrijfster en de Poolse componist. Entree voor volwassenen is €5, kinderen €2,50 en vrienden gratis. Huis de Pinto vindt u aan de Sint-Antonie-Breestraat nummer 69. De Omarmprijs. Op 22 oktober wordt in Pakhuis de Zwijger de Omarmprijs 2020 uitgereikt. De mooiste Amsterdamse initiatieven voor het verkleinen van armoede komen voorbij. Kijk vanaf 3:00 's middags naar AT5 om te weten wie in de prijs is gevallen. Wildplukwandeling met Berit Dansen. Berit Dansen is natuurgeneeskundige en ortho-moleculair therapeut. Op 24 oktober om 2:00 's middags vertelt zij in het eetlokaal van het Sayed Theater over natuurgeneeskunde, over nuttig onkruid en waarvoor het dienen kan. Daarna wordt er in het Oosterpark nuttig onkruid geoogst om daar in het eetlokaal iets van te bereiden. Breng een schaartje, een bakje en een fototoestel mee. Het Sayed Theater vindt u aan het Sayedplein nummer 39. Deelname is €5. Officiële opening van het Lichthuis Amsterdam. Het Lichthuis is een avondopvang in de weekenden bij Clubhuis de Waterheuvel aan de Sarfatistraat nummer 41. Mensen met een psychiatrische achtergrond die een crisis voelen aankomen zijn van harte welkom in deze veilige omgeving. Op 22 oktober om 3:00 middags is de officiële opening van het Lichthuis. U kunt dit digitaal bijwonen. De opening vindt plaats in de Bali en wordt gevolgd door een debat over crisispreventie. Meer info www.hetlichthuisamsterdam.nl. En nu de mededelingen. Onderzoek naar kwetsbare mensen en corona. Het Centrum voor Cliëntervaringen heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar kwetsbare mensen en corona. Tijdens de coronacrisis zijn juist kwetsbare mensen gebaat bij maatwerk en is het voortzetten van ondersteuning van groot belang. Er is een zogeheten maativest opgesteld met 5 tips. Ook is er een verhalenbank in leven geroepen. Wilt u uw ervaringen toevoegen aan de verhalenbank of wilt u de tips lezen? Ga dan naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel/nieuws/onderzoek. Ten slotte de rapportage Kinderombudsman Amsterdam van januari tot juni 2020. Er kwamen in de eerste helft van 2020 minder klachten binnen dan in dezelfde periode in 2019. De afname wordt vooral veroorzaakt door de coronamaatregelen. De belangrijkste thema's van het eerste halfjaar betreffen de jeugdhulp, huisvesting en onderwijs. U leest in de rapportage ook welke acties de Kinderombudsman heeft ondernomen. De rapportage vindt u op www.kinderombudsman.ombudsmanmetropool.nl/nieuws-van-de-kinderombudsman. www.kinderombudsman.ombudsmanmetropool.nl/nieuws-van-de-kinderombudsman. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 15 oktober 2020.
Eva Meijer aan de telefoon.
Ja.
Ja, hè, je hebt het meegemaakt.
Goedemiddag.
Goedemiddag, ja. Fijn dat je er bent. Eva, wij gaan het hebben over jouw onlangs verschenen boek. En indrukwekkend boek, hè? De grenzen van mijn taal. En ik vind het zo mooi dat eigenlijk het eerste woord in de inleiding is een einde. Een einde, een koker, een wereld in een wereld. Gedachten die zich als koekoeksjongen in een nest van andere gedachten dringen. En hun gezonde aangenomen broeders en zusters zonder pardon naar beneden kieperen. Is dat een beetje de kern van een depressief gevoel?
Nou,
too much.
Ja, wat ik eigenlijk wil onderzoeken in de grenzen van mijn taal is hoe we kunnen nadenken over depressie. Er zijn al best veel boeken verschenen natuurlijk over depressie. Er zijn mensen die hebben geschreven over hun eigen ervaringen met depressie. Er zijn artsen die hebben geschreven over de medische kant van depressie. En ik ben zelf filosoof en wilde graag kijken of er met behulp van eerdere filosofen iets gezegd kon worden over de betekenis van depressie. En ja. Daarin gebruik ik eigenlijk mijn eigen ervaringen met depressie als het uitgangspunt. En daar reflecteer ik op met behulp van allerlei inzichten uit de literatuur en kunst en filosofie. En dat begin van dat boek, dat zijn eigenlijk een aantal metaforen voor depressie. En metaforen zijn natuurlijk heel nuttig en belangrijk, omdat ze iets wat ongrijpbaar is, iets dat een gevoel is, dat individueel is, op de een of andere manier kunnen vertalen naar anderen, naar de lezer in dit geval. En tegelijkertijd vangt geen enkele van die metaforen het fenomeen depressie echt helemaal. Dus het is,
Ik vond het een hele dappere, poging. En ja, ik vond het indrukwekkend. Maar ik onderbrak je, ga door.
Ja, nou ja, het boekje begint daarmee omdat omdat het eigenlijk een zoektocht is naar hoe kun je uitleggen wat een depressie is.
Ja, er zijn natuurlijk mensen, statistisch gezien hebben er nu geloof ik een miljoen in Nederland die pillen slikken. Dus die hebben een soort iets op hun hoofd geplakt van een klinische depressie. Als het is een ziekte. Hè? Dat is ook sinds een aantal jaren noemen we het een ziekte. En niet een beetje een somber gevoel. Nee, echt een depressie toch? En het is enorm gemedicaliseerd, maar zo'n ziekte, zo'n aandoening, zo'n verschijnsel heeft ook een geschiedenis. Hè? En die geschiedenis verandert eigenlijk in de loop van de tijd. Want dat gevoel, dat sombere gevoel, moet al heel oud zijn, toch? Ouder dan dat wij het woord depressie hebben gegeven. Je hebt het ook een beetje in een geschiedskundige context geplaatst, hè?
Ja, zeker. En wat je eigenlijk ziet is dat bijvoorbeeld iemand als Aristoteles, een oude Griekse filosoof, al over depressie spreekt. Hij noemt dat dan zwartgalligheid.
Ja.
En hij ziet het eigenlijk ook wel als een positief fenomeen, want hij ziet dat heel veel grote staatslieden en grote kunstenaars bovengemiddeld vaak zwartgallig zijn. Dus die zwartgalligheid is niet alleen maar iets negatiefs. En eigenlijk zie je door de hele geschiedenis heen dat mensen steeds anders hebben nagedacht over depressie, over die ervaring. En het werd op een gegeven moment in de christelijke tijd gezien als een kwestie van demonen. Die
dat was van de duivel, hè? Dat kwam het een beetje uit de hel, denk ik. Hè?
Ja, en tegelijkertijd was dat ook weer iets dat hoorde bij de menselijke ervaring. En op een gegeven moment zijn we depressie echt als afwijking gaan beschouwen en als iets wat irrationeel is, wat tegenover de normale, redelijke mens staat.
Ja.
En dat is in de recente tijd is dat ook nog ontzettend gemedicaliseerd. En wat ik eigenlijk wil laten zien met het bespreken van die geschiedenis is ten eerste dat je op verschillende manieren over depressie kan denken. Dus dat onze benadering niet het hele verhaal is. Want het is ook bijvoorbeeld in niet-westerse landen wordt er ook anders naar gekeken. Maar ten tweede ook dat de precieze manier waarop wij naar depressie kijken als iets om te genezen, als een medisch probleem, als een afwijking, dat misschien niet altijd de meest nuttige manier is om er naar te kijken. Want er zijn ontzettend veel mensen die heel erg hun best doen om van hun depressie af te komen, die in therapie gaan, die pillen gebruiken, maar die toch niet genezen. En voor dat soort mensen is het heel erg belangrijk om na te denken over andere manieren waarop je met die depressie kunt leren leven. En dat is denk ik een belangrijk inzicht voor mensen met zo'n aandoening.
Ja, en ook denk ik, we hebben de talloze psychiatrische diagnoses, hè, dankzij DSM-5 nog meer. En dat is ook een manier om een werkelijkheid in hokjes te delen. Hè? Terwijl eigenlijk zeg jij ook, het hebben van een somber gevoel of het hebben van een depressie is ook iets wat eigenlijk bij alle mensen wel een beetje sluimerend aanwezig is. En door mensen op te delen in die hokjes en te zeggen, nou, iemand met ADHD is heel erg geschikt voor de ICT en iemand met Asperger is heel geschikt voor dat. Zo is iemand met een depressie. Daar zijn meer kunstenaars en schrijvers. Daar doe je de werkelijkheid ook meer tekort. Hè? Dat is wat je eigenlijk ook beschrijft.
Ja, en ik denk dat het wel belangrijk is om een verschil te maken tussen verschillende ervaringen. Dus je kunt somber zijn, je kunt liefdesverdriet hebben, je kunt in rouw zijn. En een depressie wijkt wel af van die andere fenomenen, omdat het een heel ingrijpende toestand is waarbij mensen zich afgesneden voelen van de mensen om zich heen, waarbij ze geen nut meer zien in de dagelijkse activiteiten, waarbij ze op een heel negatieve manier naar zichzelf kijken. En zo zijn er nog meer kenmerken.
Dus het trekt de verbinding, zoals jij zegt, tussen jou en de wereld in twijfel. Alsof je die bijna niet meer voelt. Dus je bent eigenlijk overbodig. Wat doe je er nog toe? Een soort mot in je vest,
ja.
Toch?
Ja, precies. En dat, dus ik wil dat absoluut niet bagatelliseren.
Nee,
maar
nee.
Het is... Het is wel zo dat de ervaring van depressie raakt aan allerlei existentiële vragen die alle mensen met zich meedragen. Wat is eigenlijk de zin van het bestaan? Wat is de zin van mijn bestaan? Hoe kan ik op een goede manier zin geven aan mijn bestaan? En daarom vond ik het ook belangrijk om er vanuit de filosofie naar te kijken. Want dat raakt natuurlijk aan allerlei heel wezenlijke filosofische vragen.
Ja.
En niet alleen maar over die existentiële dimensie, maar ook bijvoorbeeld over, denken we met ons hoofd, is depressie nou een ziekte,
ja,
die vooral in je hoofd zit?
Zit het nou in je voorhoofd? Zit ook
in
je hart?
Lichaam?
Ja.
Ja,
interessant.
Precies. En wat je eigenlijk, ziet is dat filosofen heel lang sinds de verlichting de nadruk hebben gelegd op de reden als eigenlijk het belangrijkste instrument waarmee wij door de wereld navigeren.
Mm-hmm.
En de laatste tijd, of nou ja, de afgelopen 50, 60 jaar, is dat aan het veranderen. Wordt er ook veel meer gekeken naar... Hey, wat voor rol speelt het lichaam eigenlijk in ons denken? En er zijn filosofen, zoals bijvoorbeeld Merleau-Ponty, die zeggen dat ons denken altijd al belichaamd is. En ik denk dat, wanneer je het hebt over depressie, dat je dat heel erg duidelijk ziet. Omdat veel mensen die depressief zijn niet alleen maar heel negatieve gedachten hebben, maar ze voelen zich ook letterlijk fysiek zwaar. Het hele, het gemoed is zwaar, maar het is letterlijk voor mensen soms ontzettend moeilijk om 's ochtends overeind te komen en uit hun bed te komen.
Ja.
En wanneer je dus nadenkt over het genezen van depressie of het leren leven met depressie, is het ook heel erg belangrijk om dat lichaam mee te denken.
Maar the mind is in the brain en the brain is in the body, heb ik geleerd. Dus er is helemaal geen onderscheid tussen lichaam en geest. Hè? Het speelt zich eigenlijk op alle dimensies af, toch?
Ja,
zo mag zeggen. Alleen elke cultuur legt een andere nadruk. En nu zitten we enorm met hersenscans. Kunnen we zien welke delen van de hersens opgelicht zijn of niet. En dat trekt ons een beetje die kant op. Welke filosoof was voor jou het meest inspirerend? Meneer Wittgenstein kwam heel vaak voorbij. Alsof we leven vooruit, maar achteruit begrijpen we de dingen pas. Of achterwaarts, hoe zeg je dat? Is dat voor jou een belangrijke filosoof in dit verhaal?
Ja, Wittgenstein is een belangrijke filosoof, zeker in het denken over taal en de relatie
taal is de...
tussen en de relatie tussen hoe we onszelf begrijpen en de buitenwereld. Maar daarnaast is bijvoorbeeld Merleau-Ponty, die ik net noemde, belangrijk in het begrijpen hoe je met je depressie kunt leren leven, hoe je letterlijk in beweging kunt blijven. En dat het letterlijke in beweging blijven ook heel erg belangrijk is in het volhouden.
Ja.
En een andere filosoof, die wanneer het meer gaat over het kritische denken over depressie in deze tijd, is bijvoorbeeld Foucault, die heeft geschreven over de geschiedenis van de waanzin. En komen er allerlei figuren langs die over een onderdeel van die ervaring die depressie is wat geschreven hebben.
Wat voor mij de rode draad was, is dat taal maar een heel gebrekkig vervoermiddel is, toch? Er blijft altijd iets tussen het object en het woord wat je gebruikt, er blijft een ruimte tussen. Er blijft een stukje eenzaamheid in. Dat is van alle mensen. Heb je ook heel goed duidelijk gemaakt. En je hebt ook laten zien hoe jij in je eigen leven, ik weet niet hoe oud je nu bent, want je hebt veel ervaring met depressiviteit. Mag ik vragen, hoe oud je ongeveer bent, want dan kan ik zien dat je vanaf je 14e al aan het knokken bent, geloof ik. Hè?
Ik ben 39.
Jeetje, dus dan ben je al toch een jaartje of, nou, wat is het, 25 heb je deze weg gevolgd om jezelf overeind te houden, om in beweging te blijven. Dat doe je met je honden iedere dag. Hè? Je wandelt veel, je loopt veel, je schrijft, je zingt, je bent filosoof. Dus op een of andere manier heb je een manier gevonden, dus door standvastigheid, vind ik ook zo'n mooi woord, dat mensen toch zichzelf aan de haren trekken en denken, ook al wil ik eigenlijk in bed blijven liggen, maar ik ga toch mijn ene been voor het andere zitten, ook al is het zo zwaar als lood. En dus deze hele weg ben jij gegaan. In het begin wist je dit natuurlijk allemaal niet. Dacht je, dit gaat over of ik word beter of maar ergens onderweg.
Ja, ik dacht eigenlijk, het gaat helemaal niet over. Het wordt helemaal niet beter.
Ja.
Dus en het is inderdaad zo dat ik een soort voor mezelf een soort methode ontwikkeld heb om in ieder geval ook in tijden van milde somberheid goed op de been te blijven. En voor mij is, ik hecht heel erg aan een bepaalde orde in de dag. En,
ja, de structuur is heel belangrijk.
Ja, structuur is belangrijk. Ik ben gedisciplineerd. Dat werkt voor mij goed. Voor andere mensen, die hebben andere manieren waarop ze standvastig kunnen zijn.
Maar je hebt toch gezegd...
Ik ben daar ook voorzichtig over. Omdat wanneer je echt depressief bent, dat al die dingen natuurlijk ook weer futiel kunnen lijken. Dus in die zin is het ook een hele verraderlijke toestand. Juist omdat het aan je basiszekerheden morrelt.
Ja.
En dat is denk ik ook het heel moeilijke voor mensen die die terugkerend depressief zijn. Die leven toch met een soort dreiging. Ook al verdwijnt die tussendoor weer.
Maar wat heel belangrijk is, en dat heb jij in al die jaren opgebouwd, dat je en ergens een goede arts hebt die zegt, ik heb die kast met pillen, als je ze wil, ik heb ze voor je. Liever niet, maar soms helpt het even. Je weet de weg naar de therapeut te vinden, of nou cognitieve gedragstherapie is, of alle andere vormen, of psychotherapie. Je hebt de sport gevonden, je hebt de kunst gevonden, de filosofie. Maar voordat iemand zeg maar dat hele palet op zich heen verzameld heeft, moet hij door een hele ervaring heen gaan, toch? Lijkt mij voordat hij daar is, dat hij dat een beetje kan. Zoals jij dat nu heel goed hebt beschreven in je boek.
Ja, ik denk dat het voor veel mensen, en dat geldt niet alleen maar voor mensen met depressie,
of voor andere aandoeningen,
toch ook een uitdaging is om te leren leven met jezelf.
Ja.
Dat je in je leven tijd nodig hebt om te ontdekken, wat past bij mij, op wat voor manier wil ik leven, op wat voor manier kan ik leven. En voor mij heeft dat deze vorm gekregen en voor anderen is dat weer anders.
Ja, dus eigenlijk moet ieder, dat klinkt heel ethisch, maar esthetisch, maar eigenlijk zoekt ieder mens gaandeweg naar zijn eigen bijsluiter, toch?
Ja, en op een gegeven moment, het scheelt wel als je die een beetje in kaart hebt, denk ik, dan dat maakt het iets handzamer.
En er horen ook andere mensen bij, dat kunnen schrijvers zijn, kunstenaars, honden, wezens, bomen.
Ja.
Nou, even heel erg mooi. Wil je nog even precies zeggen waar we je boek kunnen vinden? Ik denk in elke goede bibliotheek of elke goede boekhandel. Eva Meijer.
Ja, het boekje heet dus De Grenzen van Mijn Taal.
Ja.
En het is te koop bij de goede boekhandel en anders ook altijd te bestellen. En het is ook bij de bibliotheek ligt het.
Ja, De Grenzen van Mijn Taal. Geschreven door Eva Meijer. En een prachtig, heel inspirerend boek voor iedereen die heel menselijk over depressies en andere ongemak denkt. Ontzettend bedankt.
En succes. Ja, bedankt.
Ja.
Lig op mijn rug in het gras en aanschouw de maan. Ik vraag haar of zij misschien weet waarom wij bestaan. waarom we worden geboren en straks weer gaan. Maar ze zwijgt en kijkt me lachend aan. Alles niet voor niets is geweest.
Ja, lieve Marco, dat was kort, maar heel hevig. De bestemming. Hè? Weet allemaal niet wat onze bestemming is, maar goed. Dit was hem voor vandaag. Nu komt Anna Rens. Leest de column van de ombudsman. Anna, ga je gang.
Geen briefadres voor onverzekerde baby. Een Nederlander van Turkse komaf heeft met zijn vrouw een jaar in Turkije gewoond. Als zij naar Nederland terugkeren, blijkt het onmogelijk om een sociale huurwoning te vinden. Via een kennis kunnen ze een huurwoning in een kleinere gemeente onderhuren, op voorwaarde dat ze zich niet op dit adres inschrijven. Maar als hun dochter wordt geboren, komen ze voor een lastige situatie te staan. Doordat het meisje niet kan worden ingeschreven, krijgt ze geen burgerservice-nummer en kan ze ook niet worden verzekerd. Na 6 maanden is het gezin er nog altijd niet in geslaagd om een legale woning te vinden of zich ergens te registreren. Meer dan 10 gemeenten hebben geweigerd een briefadres te verstrekken omdat ze geen regiobinding hebben. Daarvoor moet je minstens 2 jaar onafgebroken in een gemeente ingeschreven hebben gestaan. Voor ze naar Turkije vertrokken hebben ze wel langere tijd in een gemeente gewoond, maar die wil niet meewerken omdat ze daar nu niet meer wonen. De situatie van illegale onderhuur vind ik lastig. Enerzijds wil ik de gemeente niet vragen om mee te werken aan woonfraude door het gezin op het onderhuuradres in te schrijven. Anderzijds heb ik begrip voor gezinnen met een laag inkomen die worden geconfronteerd met het gebrek aan sociale huurwoningen. De maatschappelijke opvang zit in de Randstad ook overvol. Wat voor mij de doorslag geeft om actie te ondernemen is het feit dat een baby door deze situatie geen toegang heeft tot zorg. Een allesbehalve veilige gedachte. Gelukkig is de gemeente waar het gezin feitelijk verblijft uiteindelijk bereid om mee te denken. Bij zeer hoge uitzondering krijgen ze een tijdelijk briefadres, zodat ze verder kunnen zoeken naar een woonruimte. Het sociaal wijkteam zal nagaan of ze nog andere hulp nodig hebben.
Dag Josje.
Hallo Olga.
Hoe is het afgelopen met die baby en met die familie? Want het was heel dramatisch, hè?
Het was heel dramatisch voor de familie, maar het is natuurlijk ook wel een hele moeilijke situatie. Hè? Want een huurbaas die wil, die verhuurt wel een woning en naar alle waarschijnlijkheid voor heel veel geld.
Ja.
Dus die maakt gebruik van de nood van mensen.
Ja.
Hoe doe je dat dan? Je mag je daar niet inschrijven. Het is woonfraude, daar kun je als gemeente ook niet aan meewerken. Dus dat was ook. Hè,
dus de wet klopt. De wet klopte eigenlijk.
In die zin klopt de wet wel. Ja. Dus dat wat Lisbeth heette ze net voorlas. Ja, dat is een heel lastig dilemma. Alleen, als je nergens ingeschreven staat, besta je niet. Ben je niet verzekerd, heb je nergens recht op. Dus het is een hele dubbele situatie. Uiteindelijk heeft de gemeente meegewerkt. Hebben de mensen 6 maanden heeft het gezin 6 maanden een briefadres gevonden. Is er afgesproken dat na 6 maanden zou de gemeente echt gaan handhaven op die woning. Om te kijken, jongens, wat is hier aan de hand? En toen bleek het inderdaad wel een huisbaas te zijn die ernstig misbruik maakte van de situatie van deze mensen. Maar zijn de mensen wel de woning moeten verlaten. Ze zitten in de maatschappelijke opvang nu. Dat betekent dus wel dat je geregistreerd staat, dat je ergens woont. Natuurlijk geen ideale situatie.
Dus ze zijn uit het huis gegaan?
Ze hadden nog niks anders. Ja, ze hadden nog niks anders. Ze zijn toen wel opgevangen. Wat ook geen ideale situatie is, maar van daaruit wordt dan wel beter en samen met ze gekeken naar goede opvang.
En heeft het babytje dan wel een officiële inschrijving nu?
Ja, die houden ze nu. Jawel, dat hebben ze meteen gekregen hoor. Met het briefadres was dat probleem opgelost. Alleen toen heeft de gemeente gezegd, wij kunnen voor 6 maanden aan deze situatie meewerken. In de hoop dat ze binnen 6 maanden een andere woning zouden vinden. Ja, en als dat niet lukt, dan moet je als gemeente toch ook je maatregelen nemen. Want er zijn andere mensen die waarschijnlijk recht op die huurwoning hebben, op die sociale huurwoning, die al lang staan ingeschreven.
En wat betekent dat voor de toekomst van die mensen? Dat ze toch waarschijnlijk nog een hele lange weg moeten gaan?
Ze zitten nu in de maatschappelijke opvang. Ja, misschien dat het daar sneller gaat. Want daar zul je beter begeleid worden. En er zit natuurlijk ook nog wel een andere kant aan het verhaal. En dat zien we toch wel vaker, dat mensen gewoon terugkeren naar Nederland of terugkeren of zelfs komen. Hè? En dan denken van ja, we krijgen wel een huis en zo. Ja, zo werkt het niet meer. Nee. Dat komt misschien in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw nog. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Dus ook bezint eer gebegint.
Ja, en wat is dan eigenlijk de essentie van dit verhaal? Dus dat mensen die dan eerst ergens anders wonen terug willen?
Dat we zaken goed moeten regelen, ja. hoe lastig dat ook is. Ja. Een ander probleem in dit verhaal is natuurlijk sowieso voor daklozen. Hè, dat de regiobinding. En dan heb je het echt over daklozen. En daar is het briefadres ook wel vaak een probleem voor.
Ja.
En waar de ombudsman eigenlijk in al die gevallen voor pleit, is joh, gemeentes, lever nou maatwerk. Kijk nu eens echt naar de situatie en probeer dan samen.
Dat blijft de rode draad, ja.
Dat blijft altijd.
En hoe zijn deze mensen dan toch weer bij de ombudsman terechtgekomen? Hoe zijn ze daar beland? Zeker na heel veel stress. Dus ze waren al...
Na heel veel stress, ja. Ja. Hè, want ze hebben het zelf een hele tijd geprobeerd natuurlijk. Ze hadden zelf al meer dan 10 gemeenten gevraagd, kunnen we een briefadres krijgen? En de reden was een gebrek aan regiobinding, maar ook wel het als je een huis hebt, dan eist de wet gewoon dat je je daarop inschrijft. Dus een briefadres is eigenlijk voor mensen die of echt dakloos zijn,
ja.
of verblijven op 3 adressen, want dan kun je je niet op 1 adres inschrijven, want je moet je inschrijven op het adres waar je het merendeel van de week verblijft. Dus daar is eigenlijk het briefadres voor. En dit is toch in die zin een iets uniekere zaak. Ja, vanwege die illegale onderzoek.
Maar dan zie je ook dat mensen heel veel stress op stress krijgen. Hè? En toch eigenlijk op die manier kwetsbaarder worden. Want er zit zo'n tijd in de opvang. Maar zo'n baby heeft ook al heel veel stresshormonen aangemaakt, zullen we maar zeggen. Ja, dus dat is de dramatiek van het geheel.
Ja.
Ze zijn nu in goede handen. En we mogen hopen dat het niet al te lang duurt voordat ze een huis krijgen. En eindelijk aan dat gewoon... Hoe oud is dat babytje inmiddels?
Oh, dat weet ik niet precies. Want,
misschien al 6 jaar, toch?
Nee, dat zeker niet. Nee, zo oud is de zaak nog niet hoor. Nee, want dat hadden we niet laten voorlezen. Nee, ik denk misschien het kindje nu rond een jaar is. Daar ga ik vanuit.
Maar wat fijn dat de ombudsman toch even weer helpt om mensen met hun voeten op de aarde te zetten.
Ja.
Josje, heel erg bedankt voor je toelichting. Oké, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Ja, dag. Dankjewel. Dag. Dag.
Kom mensen en luister en hou nu je bek. Het water dat komt jullie al tot je nek. En geef toe dat je nat bent doorweekt tot je hemd. Probeer het maar niet te vermijden. En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt. Want er komen andere tijden. Kom schrijvers, geleerden, profeten op papier. De kans komt niet weer, dus kijk maar eens hier. En zeg nog maar niks, de roulette draait nog door. En de winnaar is niet te bestrijden. Maar hij die straks wint is wie gisteren verloor. Want er komen andere tijden. Kom heren, regeerders, partij, jongens, kom. En blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom. Want hij die blijft zeuren is hij die crepeert. De legers buiten strijden. Op een slagveld wordt ieder van jullie verteerd. Want er komen andere tijden. Kom vaders en moeders, kom hier en hoor toe. Wij zijn jullie praatjes en wetten zo moe. Je zoons en je dochters die haten gezag. Je moraal die verveelt ons altijd. En vlieg op als de wereld van nu je niet mag. Want er komen andere tijden. De streep is getrokken, de vloek is gelegd. Op alles wat vals is en krom en onecht. Jullie mooie verleden was bloedig en laks. Wij zullen die fouten vermijden. En de man bovenaan is de laagste van straks. Want er komen andere tijden.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Ja, dat waren wij dus, hè? Aan tafel Ruben Nieuwenhuis en Victor Bos. Trouwens, dit was hiervoor. Er komen andere tijden, Boudewijn de Groot. Want we gaan het met de heren ook hebben over andere tijden die komen gaan voor bepaalde mensen in de samenleving.
Zeker weten.
Ja, nou jongens, ik zou zeggen, barst los. Want laatst zat hier Abdelhamid Al-Idrisi. En die vertelde over het project Molengeek. Hij zei, je moet Ruben en Victor hebben. Jullie gaan zelf vertellen wat het is. Ruben, mag ik met jou beginnen? Wat staat ons te wachten?
Ja, dat doe ik graag. Het is Molengeek.
Geek. Is geek. Dat Belgisch?
Nou, dat is meer internationaal. Een geek is iemand die het heel leuk vindt om iets met computers te doen. Iets in de informatietechnologie. En die ook een beetje gepassioneerd, een beetje gek, hè, helemaal in zijn vak opgaat.
Ja, een nerd.
Een nerd, dat is een ander woord. En Molengeek is een initiatief wat wij zagen, Victor en ik, een paar maanden geleden. Eigenlijk op de Nederlandse televisie, midden in de wijk Molenbeek, ja, in België, Brussel. En daar zagen we dat er een mini-technologie-hub was neergezet door twee ondernemers. En waar mensen uit de wijk die werkloos waren, werden uitgenodigd om te beginnen met een nieuw bedrijf. En
nog even, dat Molenbeek, dat is geëtiketteerd omdat daar jongeren, hè, terroristen getraind zouden worden voor al die grote foute daden in de wereld. En toen is men begonnen om het aanzicht van Molenbeek te veranderen door dit soort initiatieven.
Klopt.
Dus jullie zagen daar mannen die bezig waren om geek.
Kijk, om andere tijden te creëren. Hè? Ja. We hebben nieuwe tijden met nieuwe banen. En in de wijk Molenbeek is ongelooflijk veel werkloosheid. En Ibrahim en Julie die zagen dat, zeggen van, hey, als we nou deze mensen die in de wijk wonen en werkloos zijn, als we die kunnen opleiden en helpen leren programmeren, helpen leren websites te ontwikkelen, dan kunnen ze weer een baan vinden. Of ze kunnen met die vaardigheden kunnen ze hun eigen bedrijf opzetten. Nou, wij zagen dat.
Zijn het voor jongens, die twee? Bekers, Molenbekers?
Moet je voorstellen, ja, dat Ibrahim is, die komt ook echt uit die wijk. En die heeft het zelf ervaren hoe het is om van school af te vallen, of uit te vallen op school. Echt een drop-out. En heeft zichzelf met coderen, programmeren, heeft hij
zichzelf dat geleerd. Wauw.
Ja. Ja. Meerdere bedrijven heeft hij opgezet. Op een gegeven moment heeft hij die allemaal verkocht en gezegd, ik ga wat terug doen voor de wijk.
In de afgelopen 5 jaar is dat gebeurd.
Ja, toen heeft hij Julie ontmoet, die meer uit de tech- en start-up wereld komt. En zij zijn met z'n tweeën zijn dit begonnen. Eerst heel klein, met een paar events, een hackathon, een start-up weekend.
Wat is een hackathon? En voor jullie is dat gesneden koek.
Ja, dat klopt. Ja, dat moeten wij ons heel goed beseffen. Ja. Dat wij dit soort termen
jullie
niet
hebben echt geheimtaal. Ja, hackathon.
Snap
ja.
ik. Een hackathon is dat je in een dag of in een weekend of in een week met een hele groep aan bepaalde vraagstukken gaat werken en een oplossing daarvoor, een technologische oplossing.
Het is
daarvoor
allemaal in de techniek.
Technologie.
Dus geen politieke problemen zou je ook zo op kunnen lossen, maar dat is een ander ding.
Misschien, ja, precies. Misschien moeten we het daar nu niet over
hebben. Nu niet. Dan. Hackathon. Dus die zijn bij elkaar gaan zitten en die zeiden, we gaan.
Nou ja, dat zijn manieren om de jongeren uit die wijk te activeren en kennis te laten maken met wat het is en wat voor kansen het biedt. Dus ze zijn heel klein begonnen in een zaaltje en nu hebben ze 600 vierkante meter met een soort bedrijfsverzamelgebouwtje met allemaal mensen die aan hun eigen projecten en ideeën werken.
Een van de jongens, die Isi of zo, hoe die heette, dan wordt hij geïnterviewd en vraagt de interviewer, wat deed je hiervoor? Toen zei hij, nou, niks. Had zijn leven lang nog niks gedaan.
Dat is precies hoe het is. Hè? Ze worden uitgenodigd om Molengeek binnen te gaan. En er zijn een paar voorwaarden. En een van de voorwaarden is dat ze echt een project mee moeten nemen. Dus niet geïnspireerd worden, maar hey, bijvoorbeeld mijn ouders hebben een kleine winkel en daar moet een website voor ontwikkeld worden. Dat is bijvoorbeeld een project.
Ze moeten wel met een soort vraag.
Exact. Dat is een eerste voorwaarde. Een tweede voorwaarde is van, je krijgt alles gratis. En alles is beschikbaar voor je, maar je moet 4 uur van je tijd elke week teruggeven aan de community. Dus die moet je weer zelf teruggeven en andere mensen ook opleiden. En de derde voorwaarde, we hadden het net even over politiek. Er wordt binnen niet gepraat over politiek en religie. Het gaat echt alleen maar over het bouwen, over het creëren met elkaar. nou ja, de toekomst maken. Ja, en dat zagen we op tv en toen dachten we, daar moeten we meer van
jullie,
weten.
Want wie waren jullie op dat moment dat je zat te kijken naar die tv? Wat is jullie achtergrond?
Zal ik beginnen?
Nee, ja, mijn, doe maar.
Ja, kort. Heel kort. Hè? Ja, nee, daar ben ik heel goed in. Ja. Nee, mijn achtergrond, ik werk bij de Amsterdam Economic Board, een publiek-private samenwerking om de toekomst van de stad te bedenken, te bepalen, samen met heel veel partners. En Ruben en ik zijn eigenlijk de afgelopen jaar, hebben we TechConnect begonnen. Vanuit het idee dat we de kansengelijkheid in de stad nog niet hebben geregeld.
Nee, integendeel en, toch, zou ik zeggen.
Dat is aan de ene kant, integendeel. En aan de andere kant dat er ongelooflijk veel werk is in tech, binnen IT.
Ja, want bij jullie verkooppraatjes, sorry.
En dat mag je zo noemen.
Staat onder andere van dat die stad, dat wij nummer 4 in de wereld zijn als het gaat over tech.
Ja, want ik voel me daar een beetje voor verantwoordelijk. Dus gelijk een korte introductie van mijn kant. Ik ben ondernemer en de afgelopen 4 jaar heb ik mogen helpen om Amsterdam een belangrijke plek te maken in start-ups en technologie. Dat programma heette Startup Amsterdam en we zijn inderdaad, we hebben de top 4 wereldwijd
is dat
bereikt.
Zo? Nog verder dan Londen en New York. En...
Dus samen met Londen, met New York en San Francisco staan we in de top 4. Maar 4 jaar geleden was dat niet het geval. Maar het punt is dat de keerzijde van die medaille is natuurlijk dat een groot deel van die groei.
Op de Zuidas.
Nou ja, ze zit op de Zuidas en komt niet toe bij iedereen. En de diversiteit is er onvoldoende. De groei is ook niet echt de metropoolregio nog in.
Nee.
En wij vonden elkaar eigenlijk 1,5 jaar geleden op dit thema. Op het thema van talent, op het thema van kansengelijkheid, op het thema van diversiteit.
En toen visie visie op de stad.
Exact. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken, maar wat is eigenlijk het probleem? Want wij hadden daar eigenlijk onvoldoende
met
z'n kijk
tweeën
op.
Hebben jullie dat bedacht?
We zijn honderden experimenten gaan doen. We zijn de wijk ingegaan. We hebben met mensen gepraat. We hebben mensen die een baan zochten in een bepaald bijvoorbeeld start-up of techbedrijf. Die hebben we individueel geholpen. We hebben kleine evenementjes georganiseerd om te kijken. Hé, maar wie komen er nu opdagen? We hebben gekeken via welke
een
personen.
Een veldonderzoek gedaan.
Volledig. En in een van die gesprekken en een van die evenementen kwamen we ook Abdel Hamid tegen. En inmiddels is dat een prachtige samenwerking.
Abdel Hamid, dames en heren, is de man die de Amsterdammer van het jaar geworden is. Hè?
Ja, met zijn studiezalen. Ja. Ja. Waanzinnig.
Waanzinnig. Ja. Ook allemaal gemotiveerde kinderen die voortijdig voor de school naar binnen willen en zitten pletten studeren.
En dat is voor ons natuurlijk een zegen om zo iemand tegen te komen. Ja. Wij kennen die wijken niet, wij kennen die infrastructuren niet.
Dus jullie zijn ook afgedaald van de Zuidas, zou ik maar zeggen, naar Nieuw-West en
Noord.
Ja. Nee, maar bij wijze van spreken.
Ja, daar loop weer op, continu heen gegaan.
Nee, maar wij doen dit natuurlijk voor een deel vanuit onze rol. Hè, maar voor een deel ook omdat we wonen allebei al heel lang in de stad. En we willen niet dat de stad Seattle of San Francisco achterna gaat. We willen dat het een stad blijft waar plek is voor iedereen en waar iedereen kansen heeft.
Dus dat is echt maar een tweede doel, hè? Dat je zegt, dus niet alleen maar die high-tech onder de mensen brengen, onder de jongeren, maar ook zorgen dat zo breed mogelijk, zo divers mogelijk, mensen die wereld gaan bevolken. Anders krijg je straks alleen maar de hele rijken en de superarmen. Dus dat is ook een heel belangrijk doel.
En dan nog een bijeffect, wat een belangrijk effect is. Er wordt, als je kijkt naar technologie, dan gaat het over het maken van software en hardware, hè? De producten die wij gebruiken. En wat we natuurlijk willen is dat die wordt gemaakt door alle verschillende doelgroepen en mensen vanuit al die diversiteit. Want uiteindelijk zijn wij de afnemers daarvan. Hè? Van alle leeftijden, van alle achtergronden. Dus we willen niet dat dat een blank iemand is van 30 jaar die in Silicon Valley woont.
Dat hij de robot voorbij maakt als ik straks de man ben.
Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Kortom, dat is een van de dingen die een bijdrage gaat zijn. Dus aan de ene kant geven we de tech sector en de bedrijven, mensen waar ze echt naar op zoek zijn. Het tweede is dat we zorgen dat ongelooflijk veel mensen een mooie baan krijgen, een mooi toekomstperspectief. En het derde is dat die diversiteit in personeel ook aanwezig is in die bedrijven. En dat is overigens niet alleen een techbedrijf, dat zijn ook mensen die een techbaan hebben bij een ziekenhuis of bij een overheid. Dus het gaat over technologiebanen in alle bedrijven, sectoren en zelfs ook het MKB. Dus dat is waar wij ons inderdaad op richten.
Nou, we zijn eigenlijk al begonnen, maar de codingschool, dus dat is de...
De koningsschool?
De codingschool, de programmeerschool. Coding. Want Molenkeek heeft meerdere delen, maar twee echt de belangrijkste delen. Dat is de incubator waar je met je idee
Incubator.
Ja, de tech incubator waar je met je idee samen met heel veel
en met je vraag, hè? Want je hebt ook een vraag.
Precies. Dat,
ik wil een website van mijn vader.
Dat bijvoorbeeld gaat ontwikkelen.
Ja.
Ja. En daar digitale vaardigheden jezelf aanleert of aangeleerd krijgt.
Ja.
En die school, die programmeerschool waar je gewoon in kan stromen en 6 maanden lang een curriculum volgt. Die mensen die daarin zitten, die hebben al lang een baan. En die
weten dus alles al.
Nou ja,
maar nog even tussendoor. Maar je ziet ook hoe interessant dat brein is. Hè? Want eerst heb je dus een brein wat gewoon de hele dag zit te gamen. En depressief wordt en niet meer naar school gaat. Bij wijze even gegeneraliseerd. En dat er dan met een kleine switch en met hoop en met beloning en met aandacht en met zorg ineens een hele andere persoonlijkheid ontstaat. Dat vind ik zo fascinerend, toch?
Klopt,
het is heel fascinerend.
Klopt. En als je dan kijkt naar hoe de programmeerschool gaat werken en hoe je zorgt dat ook iedereen leert programmeren. Want het gaat natuurlijk, de uitdaging is van, hey, kunnen we mensen met alle niveaus ook uitdagen om mee te gaan doen en hetzelfde niveau te realiseren. Als je kijkt naar het curriculum, zie je dat de eerste les.
Curriculum is hoe het zal gaan.
De opbouw van de school. Dat de eerste lessen gaan over het leren te leren. En dat was ga je
wat ze
echt
eigenlijk
leren.
Op de middelbare school hadden moeten leren.
Exact.
Dat gaan ze
exact,
alsnog.
Exact.
Krijgen.
Precies. Mooi. En dan eindigt het. De laatste module of de laatste les gaat over van hoe houd je nou je nieuwsgierigheid vast? En hoe ga je bijvoorbeeld naar die hackathons? En hoe ga je in een omgeving waar je niemand kent contact maken? Hoe stel je vragen? Zodat je als het ware wordt aangezet om niet alleen na het half jaar te gaan werken, maar na dat half jaar jezelf continu te ontwikkelen. Leuk overigens feit is, want we gaan inderdaad beginnen met de programmeerschool.
Waar komt die?
Dat gaat in Nieuw-West gebeuren. We zijn nog aan het kijken naar een plek. Dat zijn we nu samen met Abdelhamid aan het doen met studiezalen. En we hebben in Poelenburg.
Wordt Poelengeek, hè?
Dat wordt een Poelengeek, klopt. We hebben Westgeek en Poelengeek is in de making.
Het klinkt zo Twents, het klinkt zo'n carnavalslied, toch?
Ook mensen uit Twente zijn van harte welkom. Ik kom zelf uit Salland, dus dat is heel dichtbij. Maar het leuke is, we hebben iemand, de eerste persoon die we hebben aangenomen, die leiding gaat geven aan de codingschool, programmeerschool. Ja. Dus wij gaan hem uitnodigen en hij gaat in Brussel zichzelf opleiden, gaat hij leren hoe het werkt. En dan gaat hij die kennis mee terugnemen en dan gaat hij hier andere mensen opleiden. En zo gaan we mensen die ook al prachtige banen hebben, want het gaat niet alleen over mensen die werkloos zijn, maar die al prachtige banen hebben, maar eigenlijk aan de onderkant van hun kunnen werkzaam zijn, die geven ook een kans.
En wie betaalt dit allemaal? Hè? Want dat was wel de hamvraag die ik mocht stellen. Google.
Nee, daar zijn we nog mee bezig, want die investeert wel.
Maar die mag wel geven, die moeten we niet een beetje.
Nee, allereerst moeten we de EGA's en het respect geven aan Rabobank. De Rabobank,
die hebben hele nette.
Die hebben echt de support gegeven aan TechConnect, het overkoepelende programma, om alle initiatieven die we hebben. Exact, want kansengelijkheid en educatie staat bij hun centraal. Dus de Rabobank is echt een partner van TechConnect, waardoor we überhaupt de dingen hebben kunnen doen. En dan Molengeek heeft een aantal, of dan Poelengeek en Westgeek heeft een aantal partijen die gaan financieren. En naast partijen die opstartfase financieren, uiteindelijk komen deze mensen aan mooie banen. Ja. Dus er zit een verdienmodel in Poelengeek en Westgeek zelf. Dus dit is niet een maatschappelijk initiatief. We gaan niet mensen helpen. Nee, we hebben de mensen nodig die daar nu wonen.
Mooie.
Exact, wij hebben hen nodig
in
onze, noem het maar, maatschappij en in onze werkomgeving.
Werven jullie de mensen nog even ter afronding? Hoe worden ze geworven?
Bij radioprogramma's bijvoorbeeld aan tafel zitten.
Maar ook, wat ik net al zei, we zijn eigenlijk al begonnen. We zijn nu
dus iemand die dit
met
hoort,
Techie Worden workshops 3 weken terug begonnen. Samen met studiezalen. En daar zitten 20 jongeren. Zitten daar,
wat te popelen.
Nou ja, die zijn al aan de gang. Die zijn hun website
zijn al bedrijven aan het beginnen. Ja.
Zit al in een hoe is een ding? Hoe noem je dat? Nou ja, goed.
Achter Party Nannies. Dat is al party, een bedrijf ontstaan. Jonge dames, moslim dames, die de Party Nannies zijn begonnen.
Heren, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Luisteraars, ja. Zo is het toch weer snel voorbij gevlogen. Ik wens u een hele mooie dag, een hele fijne week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.